Goedemorgen allemaal. De paar mensen hier in de zaal en alle mensen thuis. Ook vanaf deze plaats de allerbeste wensen voor 2022. En als we dat zo zeggen, de allerbeste wensen, wat zijn dan de allerbeste wensen die we elkaar kunnen geven? Nou, dat zijn de twee woorden die vanmorgen al even door Marianne in de bidstond werden genoemd, waar zij vanmorgen mee wakker werd: genade en vrede. Dus als we zeggen de beste wensen, dan bedoelen we genade en vrede van onze God voor dit nieuwe jaar elkaar toegebeden. Het thema waar ik deze morgen met jullie over wil nadenken, het is de beginregel van een, denk ik, voor de meeste van ons wel heel bekend lied: wat de toekomst brengen mogen. Nou, hoe ik ertoe gekomen ben om dit als thema voor deze eerste zondag van het nieuwe jaar te kiezen, dat ga ik je straks wel verder vertellen. Het gedeelte waar ik deze morgen met jullie over na wil denken bevat een tekst waarvan ik denk ik wel kan zeggen dat het nou misschien wel de populairste bijbeltekst is. Of in ieder geval in de top 10 staat van populaire bijbelteksten. Het is een tekst die we heel vaak tegenkomen op ansichtkaarten of die we in mailtjes aan elkaar doorgeven. Het is zelfs ook een behoorlijk populaire trouwtekst. In de afgelopen jaren van mijn leven dat ik mocht voorgaan in trouwdiensten is mij best regelmatig gevraagd: Wim, wil je in onze trouwpreek over deze woorden spreken? Maar tegelijkertijd is de tekst die we straks gaan lezen misschien ook wel de meest verkeerd geciteerde bijbeltekst. En vooral een tekst die nogal uit zijn verband wordt gerukt. En daarom is het goed om vanmorgen daar eens met elkaar over na te gaan denken. Wat gaat er vooraf aan deze woorden? Wat volgt erop? We noemen dat, wat is de context van deze belofte die we gaan lezen? En voor wie is deze in de eerste plaats bestemd? Nou, over welke tekst heb ik het? Hij werd aan het begin van de dienst al even heel kort genoemd. Die bekende woorden, ik zie sommige mensen hier al knikken van ja, die tekst kennen we, ja natuurlijk. Jeremia 29 vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Nou, als je deze woorden leest, dan kun je je voorstellen dat deze tekst inderdaad in de top 10 van populaire bijbelteksten staat. En het feit dat ik net gelijk even aangaf dat het misschien ook wel de meest verkeerd geciteerde tekst is, dat doet niets af aan de geweldige waarheid van deze belofte van God. Een belofte die denk ik voor vele generaties woorden zijn geweest om je aan op te trekken, om je aan vast te houden, om moed en kracht uit te putten. Alleen, als je deze woorden zo even helemaal losmaakt van die context waarin het geschreven is, ja, om dan gelijk maar even eerlijk te zijn, dan wringt het misschien soms wel een beetje met ons leven, waarin het soms zo anders gaat. Want wat als je nu hier bent of nu meekijkt en je kijkt naar je eigen leven en je moet zeggen, ja, maar ik ben helemaal niet gelukkig. En misschien heb je er nog wel een hele goede reden voor ook om niet gelukkig te kunnen zijn. Of wat als je hoopt op een toekomst, op een hoopvolle toekomst met een partner, maar die partner komt niet of is niet gekomen? Of wat als je huwelijk niet is geworden wat je ervan had verwacht, terwijl dit misschien wel je trouwtekst was? Of wat als je ziek bent en je laat voor je bidden en je laat zelfs voor je zalven, maar er komt geen genezing? Wat als je leven niet zo succesvol is als dat je graag zou willen zien? Wat als, en zo zou ik een heleboel dingen kunnen invullen. Blijven we dan als goede evangelische christenen tegen elkaar zeggen, maar joh, de Heer heeft jouw geluk voor ogen hoor. Let op, hij heeft een hoopvolle toekomst, nog heel even geduld en binnenkort gaat het echt allemaal gebeuren. Ja, maar wat als het dan toch niet gebeurt? Ik denk dat het goed is dat we het gedeelte waar deze tekst deel van uitmaakt gewoon maar eens met elkaar gaan lezen. Het is een brief die ergens geschreven is in het jaar 598 voor Christus. Dus zeg maar ongeveer 2600 jaar geleden. Een brief die was gericht aan de ballingen in Babel. Er is in die periode sprake van drie momenten van deportatie. Eerst in 603 voor Christus. Toen was er een eerste deportatie van Joden naar Babel, onder andere Daniel en zijn drie vrienden. En dan later in 597 voor Christus is er een tweede wegvoering. En dan worden de politieke leiders en de religieuze leiders naar Babel getransporteerd. En uiteindelijk in 603 voor Christus, dan vindt zeg maar de finale ballingschap plaats en wordt Jeruzalem en wordt ook de tempel vernietigd. Maar deze brief is geschreven ongeveer 598 voor Christus aan de Joden die op dat moment dan al in ballingschap zijn. En ze krijgen op een dag deze brief van Jeremia. En we gaan het met elkaar lezen. Jeremia 29 vanaf vers 1. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. En dan volgt even wanneer precies de datum is van deze brief en door wie die is bezorgd. En dan lezen we vervolgens: de brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. En dan vers 7, bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren, dat zijn leugens. Ik heb er niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. En dan komt die populaire Bijbeltekst. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. En dan lees ik nog even door, vers 12. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste zoeken met hart en ziel. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarin ik je verdreven heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Nou, tot zover een gedeelte. De brief gaat nog verder. Maar een gedeelte uit de brief die Jeremia namens God moest schrijven aan de ballingen in Babel. Ik zei, het thema van deze dienst, van deze preek is: wat de toekomst brengen mogen. En hoe ben ik erop gekomen? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Een paar weken geleden kreeg mijn vrouw Sonja een nieuwsbrief van een bedrijf waar zij vanuit haar praktijk regelmatig zaken mee doet. En de directeur van dit bedrijf maakte een soort terugblik op 2021 en keek ook al even vanuit haar bedrijf, vanuit de doelstellingen van haar bedrijf, naar 2022. En schijnbaar heeft deze directeur een christelijke achtergrond, want zomaar in een zakelijke nieuwsbrief lazen we opeens deze woorden die mevrouw schreef: ik moest denken aan het lied Wat de toekomst brengen mogen. En Sonja dacht van, hey, dat is mooi. En ze stuurde de nieuwsbrief even door naar mij. En ze ging ook verder met het lied. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
En deze mevrouw omschreef 2022 als een onbekend land, ook zakelijk gezien als een onbekend land. Maar wat de toekomst brengen mogen, wij slaan moedig de ogen naar het onbekende land. Tot zover de nieuwsbrief. En ik dacht, ja maar beste mevrouw, je mist de belangrijkste zin van dit lied. Misschien dat het door het bedrijf niet werd toegestaan om zo getuigend te zijn, dat weet ik niet. Maar ik miste in ieder geval de tweede regel van dit couplet. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. En dat maakt het verschil. Een nieuw jaar dat voor ons ligt, onbekend land, om dat wel of niet met de hand van de Heer te gaan betreden. De hand die ons leidt. De hand die ons de weg wijst. Die ons ondersteunt, die ons aanmoedigt, die ons draagt, die ons waar nodig corrigeert, die ons vertroost. Wat de toekomst voor 2022, het onbekende land, ons ook gaat brengen. Wij belijden vanmorgen ons geleid des Heren hand. Maar blijft inderdaad wel de vraag, en ik denk dat het in vele beschouwingen deze dagen gezegd zal worden, de vraag, maar wat zal 2022 ons gaan brengen? Wie zal het zeggen? Wat zal het worden? Hoe zal het gaan? Ik denk dat we het in ieder geval hierover eens zullen zijn met elkaar. Het is een uitermate onzeker jaar dat voor ons ligt. Nou, we hebben net gelezen vanuit Jeremia 29 die belofte van een hoopvolle toekomst. Over een God die niet ons ongeluk, maar ons geluk voor ogen heeft. Of zoals andere vertalingen het zeggen, die gedachte van vrede in plaats van onheil over ons koestert. Wat een geweldige belofte. En wat een geweldig mooi gedeelte wat we net met elkaar gelezen hebben. Ik heb in de voorbereiding mezelf deze vraag gesteld. Wat zou Gods boodschap vanuit Jeremia 29 zijn voor de kerk van 2022. Maar voordat ik op deze vraag inga, misschien is het dan toch eerst nog eens even heel goed te kijken voor wie deze brief van Jeremia in de eerste plaats is bestemd. En voor alle duidelijkheid, deze brief is niet geschreven aan de kerk van 2020. Deze brief van Jeremia is geschreven aan de ballingen in Babel, is bedoeld voor Israël. En waarom waren deze ballingen daar 70 jaar lang in Babel? Dat was vanwege hun aanhoudende ongehoorzaamheid aan God. Ze waren vele malen gewaarschuwd door de profeten. Als jullie je niet verootmoedigen, als jullie je niet bekeren van je boze wegen, dan zullen jullie in ballingschap worden weggevoerd. Maar het volk had niet geluisterd en uiteindelijk zijn ze daar. En wat hier speelt in Jeremia 29, in deze brief, is dat deze ballingen daar in Babel eigenlijk twee boodschappen krijgen. En beide boodschappen zijn in de naam van de Heer. Beide boodschappen worden uitgesproken door mannen die zichzelf profeten noemen. En de ene profeet of de ene boodschap is een leugen. En de andere boodschap is de waarheid. De ene boodschap is een feel-good boodschap. De boodschap die mensen graag willen horen en die helemaal van toepassing is op het hier en nu. Het gaat vandaag gebeuren, let maar op. En de andere boodschap is het eerlijke verhaal. Dat denk ik in die tijd voor de ballingen stevig is binnengekomen en dat verhaal wijst naar de toekomst. Het gaat hier in Jeremia 29 dus over Israël, over de ballingen uit Juda, over wat er na de ballingschap zal gaan gebeuren. Je hebt het misschien wel eens eerder horen zeggen, als het gaat om profetische woorden, die hebben vaak meerdere lagen, meerdere momenten van vervulling. Er is vaak sprake van een eerste vervulling en van een soort van finale vervulling. Waar we hierover lezen, wat we net hebben gelezen, deze woorden zijn in de eerste plaats een belofte van wat er direct na 70 jaar ballingschap zal gaan gebeuren en inmiddels ook is gebeurd. Maar als je die woorden van met name vers 14 goed leest, dan wordt duidelijk dat de profeet hier nog verder kijkt over dat moment heen. Hij kijkt verder de toekomst in. Hij kijkt naar een tijd die zelfs voor ons nog toekomst is. Namelijk de tijd dat God Israël, zijn volk, vanuit alle volken, vanuit de hele wereld zal terugbrengen naar Israël. Wat we vandaag voor onze ogen zien gebeuren. Om uiteindelijk zijn plan voor Israël tot uitvoering te gaan brengen. Ik hoor nog steeds mensen om me heen, notabene in de kerk, die geloven dat Gods plan voor Israël al lang afgerond is. Dat Israël over en uit is. Nou, wie dat denkt, die moet maar eens heel goed naar deze tekst kijken en beseffen dat de belofte waar we vanmorgen over nadenken in de eerste plaats bedoeld is voor Israël. Nou, dit gezegd hebbende, voor deze morgen de vraag: wat zou Gods boodschap dan zijn vanuit Jeremia 29 voor de kerk van 2022? Voor de kerk van Apeldoorn. En heel concreet voor ons als gemeente Berea de Maten. Ik geloof dat deze brief een heel actuele boodschap heeft. Ook voor ons aan het begin van een nieuw jaar. Een nieuw jaar waarbij we als thema hebben: wij willen samen Jezus volgen. Het gaat, we hebben dat net gelezen, om een ballingschap van 70 jaar. Ik geloof, als we dat hier lezen, dat we dat letterlijk moeten nemen. En dat is het ook geworden. Het is letterlijk 70 jaar geworden. Maar ik geloof dat deze 70 jaar ook een diepere betekenis heeft. Psalm 90 zegt dat onze dagen hier op aarde 70 jaar zullen duren. Of als we sterk zijn, zelfs 80 jaar. 70 jaar staat in de Bijbel voor een lifetime, een mensenleven. En daarmee leert deze brief over hoe wij ons leven hier op aarde als christen in deze wereld, hoe wij dat mogen leven. De 70 jaar, en voor sommigen is het meer en voor anderen is het minder of zelfs veel minder, maar de 70 jaar dat we hier op aarde zijn, weliswaar niet in ballingschap, maar wel zoals we straks gaan lezen hoe Petrus dat omschrijft, als vreemdelingen die ver van huis zijn, hoe wij ons leven hier en nu mogen leven. Nou, met dit in gedachten wil ik je 5 dingen noemen die wij voor het jaar 2022 mogen meenemen. En de eerste gedachte, de opdracht ook voor 2022 is deze: leef het leven waar God je voor nu heeft geplaatst. Nog een keer vers 5 van Jeremia 29. Bouwhuizen, ga erin wonen, leg tuinen aan, eet van de opbrengst, et cetera, et cetera. We hebben net dat hele stukje gelezen. Met andere woorden, leef het leven waar God je voor nu heeft geplaatst. Of om het met de woorden van prediker 9 vers 10 te zeggen: doe wat je hand vindt om te doen. Gewoon in het dagelijkse leven. En doe dat met volle overtuiging, met volle inzet. En, zegt prediker erbij, en je mag er ook gewoon uit de mate van genieten. Doe wat je hand vindt om te doen. Leef het leven waar God je voor nu heeft geplaatst. Oké. Maar misschien denk je nu: ja, maar Wim, je hebt de afgelopen tijd toch juist een aantal keren zo nadrukkelijk gezegd dat je gelooft in een spoedige wederkomst, in een spoedige opname van de gemeente, en dat we dat mogen verwachten en dat we daarnaar moeten verlangen. Ja, klopt. En ik zeg het vanmorgen weer. En dat zijn niet mijn gedachten. Dat is precies wat we lezen in 2 Petrus 3 vers 12. Een kenmerk van een gelovige is dat zijn mensen die de komst van de dag van God verwachten en daarnaar verlangen. Ik kreeg vrijdagavond, oudejaarsavond, een appje van iemand. En die stelde deze vraag. En die vraag raakte mijn hart. Zou 2022... dan misschien het jaar worden waarin de Heer Jezus komt om ons op te halen. En kijkend naar alles wat er in onze wereld gebeurt, kijkend naar de tekenen van de tijd, zeg ik vanmorgen: het zou zomaar kunnen dat 2022 het jaar wordt dat de Heer Jezus terugkomt. Maranatha. Er zijn christenen die zich hier helemaal niet mee bezighouden. Mensen die zeggen van: oh joh, een tijdje geleden zei iemand letterlijk tegen mij: joh Wim, jij hebt het regelmatig over de wederkomst, ook in de preken bij Berea. Moet dat nou elke keer? Nou, dat moet helemaal niks, maar ik geloof wel dat het heel actueel is. En die persoon zei tegen mij: volgens mij komt de Heer Jezus nog lang niet terug. Ik zeg: joh, ik weet zeker dat ik betere argumenten heb voor de stelling dat de Heer Jezus spoedig terugkomt dan dat jij argumenten hebt om te onderbouwen dat hij voorlopig nog niet terugkomt. En toen werd het stil in het gesprek. Er zijn ook mensen die geloven, of misschien niet zozeer geloven, maar die leven ernaar alsof hij nooit terugkomt. Maar Jezus komt echt spoedig terug. En 2022 zou het jaar kunnen zijn, ik ga geen datum noemen, dat weet niemand, dan alleen de Vader. Maar 2022 zou het jaar kunnen zijn dat Jezus terugkomt. Hoe dan ook, neem dit woord van Habakkuk serieus. Habakkuk 2 vers 3. Als hij uitblijft, verwacht hem, blijf hem verwachten. Want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. En ondertussen, zolang Jezus nog niet is teruggekomen, in the meantime, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, nou heel eenvoudig, leef het leven waar God je voor nu heeft geplaatst. Bouw huizen, leg tuinen aan, ga huwelijken aan, et cetera, et cetera. Dat is wel wat anders dan je gedragen als mensen van deze wereld. Romeinen 12, vers 2 zegt heel duidelijk, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Weet je, dat de hele achterliggende gedachte was van die ballingschap, van die deportatie van het volk Israël, maar ook van de andere volken daar naar Babel. Het was niet zo dat Israël daar 70 jaar lang in een soort van continue gevangenschap heeft geleefd. Nee, ze hadden de vrijheid om hun leven daar te leven, om huizen te bouwen, om tuinen aan te leggen. Maar wat was de gedachte achter die deportatie? Haal een volk, in dit geval haal het volk van God, met zijn eigen geloof en met zijn eigen identiteit, met zijn eigen tempel. Haal het weg en zet het in een andere omgeving, zodat het uiteindelijk zal gaan assimileren, zo zal opgaan in zijn nieuwe omgeving, zo deel zal gaan uitmaken van de, in dit geval, heidense, goddeloze cultuur van Babel, dat het gedaan is met de identiteit van het volk van God. Dat is de gedachte achter de ballingschap. En dat is precies ook het risico dat ons bedreigt in deze wereld. Als christenen leeft in deze wereld, dat wij zo gelijkvormig worden, dat we zo deel gaan uitmaken aan de goddeloze cultuur van deze tijd, dat we niet meer anders zijn. Maar Paulus zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van je denken. Ik noemde net deze tekst al even van Petrus, we gaan hem nu lezen, 1 Petrus 2 vers 11. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. De Joden waren vreemdelingen in Babel. Ze waren 1300 kilometer van Jeruzalem verwijderd. Zij voelden zich als vreemdelingen. En denk aan Psalm 137. Als ze denken aan Jeruzalem, dan moeten ze huilen. Maar wij zijn ook vreemdelingen die ver van huis zijn. En wat bedoelt Petrus hier? Het gaat hier over de hemel. Wij zijn nu nog als vreemdelingen hier op aarde. We zijn al zo ver van ons huis vandaan. Van ons uiteindelijke thuis vandaan. Wat wordt er wel eens gezegd? Als een broeder of zuster is komen te overlijden, dan is hij of zij thuisgehaald. De hemel is ons thuis. Vergeet nooit dat wij hier op aarde, ja, we bouwen huizen, we leggen tuinen aan, we leven ons leven, maar tegelijkertijd, wij zijn als vreemdelingen die ver van huis zijn. Het tweede, wat we in deze brief meekrijgen, het is een opdracht. En ik vind het eigenlijk wel een hele mooie opdracht voor 2022, om ter harte te nemen. Bid en zet je in voor voorspoed en vrede voor de stad. Vers 7. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. In dit vers krijgen we eigenlijk twee opdrachten en één belofte. De eerste opdracht is, bid tot de Heer voor de stad. En de tweede opdracht, en die horen echt bij elkaar, het een is het gevolg van het ander, zet je in voor haar voorspoed en vrede. Dus het is bidden en je inzetten. En let op de volgende. En dan komt de belofte, want de voorspoed, en weet je welk woord hier in het Hebreeuws wordt gebruikt? Shalom. Want de shalom zal dan ook jullie shalom worden. Is het een mooie doelstelling voor 2022 of niet? Om te gaan bidden voor de stad. Om je te gaan inzetten voor voorspoed en vrede van de stad. Nou weet ik dat Apeldoorn officieel nooit stadsrechten heeft gekregen. Dus in die zin is Apeldoorn eigenlijk geen stad. En misschien woon je ook helemaal niet in Apeldoorn. Maar ik denk dat we dit wel breder mogen invullen. We bidden voor ons land. En we zetten ons in voor ons land, voor ons dorp, voor de wijk waar we wonen, voor de werkvloer waar we ons begeven, voor het huis waarin we wonen, voor het huwelijk waar we deel van uitmaken. En je mag het zo breed invullen als je zelf wilt. Ik vind het in de eerste MBV-vertaling, we lezen nu uit de MBV 21, maar in de eerste MBV-vertaling eigenlijk nog mooier vertaald. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie heb weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Wat hebben we een geweldige roeping in deze wereld waar we ons leven mogen leven, waar God ons heeft geplaatst. We mogen ons leven zo leven dat we anderen tot bloei brengen. En dat zal ook uiteindelijk onszelf tot bloei brengen. Maar nogmaals, let op de volgende. Het begint met bidden voor de stad. En daarna inzetten voor de vrede en de welvaart van de stad. Waarom zo nadrukkelijk deze volgende? Ik kwam deze mooie uitspraak tegen. Je kunt nooit meer doen voordat je hebt gebeden. En je kunt altijd meer doen nadat je hebt gebeden. Dus het begint altijd met gebed in je leven. En wat zou het mooi zijn als 2022, wat mij betreft stellen we dat bij deze voor. Laat 2022 een jaar worden van gebed. En een jaar worden van inzet voor de stad, voor de plaats waar God ons als gemeente heeft geroepen. En volgens mij zitten we dan helemaal in het hart van ons jaarthema, samen Jezus volgen. Dat is bidden voor de stad en je inzetten voor de mensen om je heen. Afgelopen vrijdagavond hadden we een online bidstond als afsluiting van het jaar. En toen heb ik ook deze tekst genoemd, 1 Timotheus 2. En dit is eigenlijk de Nieuwtestamentse variant van Jeremia 29. Paulus schrijft dit. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen, voor alle soorten mensen gebeden wordt. Dat de smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. En dan, bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Let op, bid voor alle koningen en gezagsdragers. Dit schrijft Paulus in een tijd dat keizer Nero aan de macht was. Een van de wreedste keizers, een van de meest goddeloze keizers die er ooit heeft bestaan. En toch zegt Paulus, bid voor je koningen en voor je gezagsdragers. Toen ik dit las, kwam deze gedachte bij mij naar boven. Als we net zo hartstochtelijk zouden gaan bidden voor onze regering, als dat we kritiek leveren op onze regering, volgens mij zouden we dan echt wat gaan veranderen in ons leven. Ruben noemde net al even, een nieuw jaar, een nieuwe regering. Laten we niet vergeten om te bidden voor hen die boven ons gesteld zijn, zodat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Ik geloof dat God ons roept om onze plaats in te nemen midden in de samenleving. En Filippenzen omschrijft dat heel mooi, hoe dat dan vorm en invulling moet krijgen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Ik geloof dat mensen die bidden voor hun stad, en dat discipelen van Jezus die zich inzetten voor de stad, die mensen tot bloei willen brengen, dat dat de mensen zijn die schijnen als lichten in deze wereld. De derde, en dat is eigenlijk meer een waarschuwing. Laat je niet misleiden door profeten en valse leraars. We lazen daar net dit over. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die een opdracht van jullie dromen. Dat is ook wel grappig. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Wat was hier aan de hand? Ik zei het net al, er waren eigenlijk twee boodschappen. En de ballingen in Juda raakten compleet in verwarring. Twee boodschappen, allebei in de naam van de Heer. Allebei uitgesproken door een profeet. De ene boodschap was een feel-good boodschap. En de andere boodschap was het eerlijke verhaal. Laten we beginnen met het eerlijke verhaal. Al in Jeremia 25 lezen we hoe Jeremia profeteert. Heel dit land valt in puin, het gaat hier over Juda, en wordt een woestenij. En ook de omringende volken zullen de koning van Babylonië dienen 70 jaar lang. Dit was het profetisch woord van Jeremia. Maar dan lezen we in Jeremia 28 over een andere profeet, een zekere Hanania. Lees maar mee. In datzelfde jaar zei de profeet Hanania uit Gibeon in de tempel van de Heer notabene, ten overstaan van de priesters en alle andere aanwezigen tegen mij, dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Ja, dan moet je wel luisteren. Ik ga het juk van de koning van Babylonië breken. Binnen 2 jaar zal ik alle kostbaarheden uit de tempel van de Heer die koning Nebukadnezar heeft meegevoerd naar Babel, naar Jeruzalem terugbrengen. Maar nee. Nee, zegt Jeremia in vers 10 in zijn brief. Dit zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn. Geen 2 jaar, 70 jaar voorbij zijn. Dan zal ik naar jullie omzien, dan zal ik mijn gelofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Wat een verwarring. De feel-good boodschap van Hanania en het eerlijke verhaal van Jeremia. Een week of 6, 7 geleden heb ik hier gesproken vanuit Lucas over het volgen van Jezus. En ik heb Jezus toen genoemd de man van het eerlijke verhaal. Jezus volgen betekent niet dat je dus per definitie rijk wordt. Betekent niet dat je per definitie succes hebt. Betekent niet per definitie dat alles lukt. En dat je altijd geneest van welke ziekte ook. En dat al je dromen uitkomen. En noem alles maar op. Dat is de feel-good boodschap die we heel graag willen horen. Dat is wat we in onze tijd noemen een boodschap die in zoveel grote megakerken van deze wereld zondag in, zondag uit wordt gepredikt. De boodschap van het welvaartsevangelie. Want de Heer heeft je geluk voor ogen. Want de Heer heeft je een hoopvolle toekomst beloofd. Alles gaat goed komen. Let maar op, als jij maar gelooft, dan gaat alles goed komen in je leven. Maar dat is niet het eerlijke verhaal. Ook wij hebben in onze tijd te maken, net als in die tijd, met valse profeten die het eerlijke verhaal van het evangelie verdraaien. Johannes die waarschuwt ons daar ook voor. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd, ook in 2022, of een geest van God komt. Want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. En dan het vierde principe. God heeft een hoopvolle toekomst voor je klaar liggen. En dan komen we bij dat populaire Bijbelvers dat zo te pas en te onpas wordt gebruikt om mensen hoop te geven dat, en dan ook liefst zo snel mogelijk, dat alles anders wordt en dat God alle problemen in je leven gaat oplossen. Want God heeft een hoopvolle toekomst voor je klaar liggen. Laten we nog een keer lezen. Mijn plan met jullie staat vast. Spreekt de Heer. Let op, dit is in de eerste plaats bedoeld voor Israël. Maar wij luisteren vanmorgen mee. Wij mogen meedelen in deze belofte. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik hoop dat je inmiddels doorhebt wat de context is van deze belofte. Deze belofte is bedoeld voor en gaat over de tijd na de ballingschap. Of om even door te trekken naar de woorden van 1 Petrus. Deze belofte gaat over de tijd na ons vreemdelingschap in deze wereld. Ja, natuurlijk gaat deze belofte ook deels over ons leven hier op aarde. God heeft nu al ons geluk voor ogen. Ja, natuurlijk. En God wil ons ook voor ons leven hier op aarde hoop geven en toekomst geven. Ja, natuurlijk. Maar deze belofte gaat in de eerste plaats over na de ballingschap. Over na 70 jaar. Over na ons leven hier op aarde. Over wat er voor ons klaar ligt in het eeuwige leven. Daar gaat deze belofte in de eerste plaats over. Over ons leven hier op aarde. Als mensen die samen Jezus willen volgen. Die echte discipelen van Jezus willen zijn. Daar klinkt het eerlijke verhaal van Jezus als volgt. Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. Jawel. In de wereld zult u verdrukking hebben. Dat is het leven van een discipel. Dit is het eerlijke verhaal. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Jawel, er is een hoopvolle toekomst. Hij heeft de wereld overwonnen. En dan gelijk even deze belofte uit Matteüs 28 daaraan toegevoegd. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Lieve broers en zussen, hier in de zaal thuis. Natuurlijk heeft God, wat ik zei, ook voor dit leven hier op aarde ons geluk voor ogen. En wil hij ons vullen met zijn vrede. Absoluut. En is hij bij ons, mij geleid des Heeren hand. Jawel. En geeft hij hoop voor ons leven hier op aarde. Maar deze belofte gaat zoveel verder. En zoveel dieper. Deze belofte heeft zo'n intense eeuwigheidswaarde. Ik denk dat toen Paulus schreef in Romeinen 8... dat hij heeft moeten denken aan deze woorden uit Jeremia 29, vers 11. Hij schreef dit: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd, dat is het eerlijke verhaal. We hebben nu te maken met lijden. En misschien voor jou persoonlijk wel een heel diep en intens beleefd lijden. We hebben nu te maken met gebrokenheid. We zijn gebroken mensen die leven in een gebroken wereld. Maar we hebben wel een hoopvolle toekomst. En Paulus zegt het zo: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd, van deze tegenwoordige tijd, in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Tot slot nog heel kort de vijfde. Zoek God met hart en ziel en hij zal zich laten vinden. Vers 12. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarin ik je verdreven heb, spreekt de Heer. En je laat terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Wat een heerlijke aanmoediging in deze laatste versen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Het is, je zou kunnen zeggen, de week van goede voornemens. Nou, laat dit dan je goede voornemen zijn voor het nieuwe jaar. God aanroepen. God zoeken. Niet een klein beetje, niet in de marge van je leven. Nee, met hart en ziel zoeken. En dan zegt God, dan zal ik mij laten vinden. Laat 2022 een jaar worden van met hart en ziel God zoeken. Een jaar van gebed. Want we kunnen nooit meer doen voordat we gebeden hebben. En we kunnen altijd meer doen nadat we hebben gebeden. Begin altijd met gebed. Vijf lessen uit een brief van 2600 jaar geleden. Maar wat een actuele boodschap. Voor dit jaar dat voor ons ligt, voor ons als gemeente zijn hier in Apeldoorn. Vijf lessen. Leef het leven waar God je nu voor heeft geplaatst. Bid voor de stad en zet je in voor voorspoed en vrede voor de stad. De waarschuwing. Laat je niet misleiden door valse profeten en leraars. God heeft een hoopvolle toekomst voor je klaar liggen. En zoek God met hart en ziel en hij zal zich laten vinden. Ik begon met dat bekende lied. En we gaan het straks ook met elkaar zingen. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 2022, onbekend land. En de jaren die daarop volgen, zolang we hier op aarde zijn, onbekend land. Maar het land dat achter deze horizon ligt. Het eeuwige leven. Geen onbekend land. Het is het land dat God ons aanbiedt. Als een hoopvolle toekomst waarnaar we toe onderweg zijn. We gaan het zingen als een gebed, als een bemoediging voor dit jaar. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heren aan. Dat mogen we weten. En daarom slaan we moedig de ogen naar het onbekende land. Amen.